Goedemorgen. Fijn in uw midden te zijn. Fijn om zo samen te zingen. Maar heel bijzonder ook. Fijn om zo samen Gods woord te openen met elkaar. Waarin wij zijn stem verstaan. Waarin wij zijn gedachten leren kennen. En dat is iedere keer weer voor mij ook een vreugde. En er ook een eer om te doen, want we leven in moeilijke tijden en het is mijn verlangen dat wij ook deze morgen iets mogen zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En daartoe wil ik lezen met u uit het boek Hooglied. Vanavond ben ik hier weer, hoorde ik net, dus ja. Dan gaan wij ook weer over Hooglied nadenken. Vanmorgen Hooglied 1. En als u tijd heeft vanavond, hoofdstuk 3 en een heel klein stukje uit hoofdstuk 5. En we beginnen met het lezen van Hooglied 1, de eerste 8 versen van dat prachtige boek, wat eigenlijk niet zo heel vaak geopend wordt in samenkomst. U mag het opzoeken. Hooglied 1, wacht ik heel even. De bruid en de bruidegom staat erboven. Het hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee, wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. Dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde weidt. Waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van uw metgezellen? Als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de woningen van de herders. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters, wij leven natuurlijk in een hele onrustige, moeilijke wereld. Spanningen in de politieke wereld. Spanningen ook in gezinnen. Spanningen in persoonlijke levens van mensen. Gisteravond werd ik nog gebeld door iemand in de auto die zijn probleem aan mij voorlegde. Jonge man, kind van God, maar worstelend met allerlei zaken. Afgelopen jaar schijnt 1 op de 4 Nederlanders een psychische aandoening te hebben of daar last van te hebben. 26% van de Nederlanders worstelt met psychische problematiek. En in 2009 was dat nog 17%. Jonge mensen, dat lezen wij ook in de media, lijden aan angststoornissen, 15%. En dan zou je zeggen, in de gemeente van God zou dat toch misschien anders moeten zijn, maar nee. Wij leven in een moeilijke wereld, de duisternis is er. En daarom is het mijn verlangen deze morgen met u te spreken over de ware rust. Want als je vers 7 leest, dan leest u daar dat de Heer Jezus, daar gaat het om in Hooglied, zal ik zo nog even toelichten, de kudde op de middag laat rusten. Op de middag. In Israël, ik weet niet, wie gaat er naar Israël morgen? Ja, deze tijd valt het nog mee, maar op de middag is het daar het heetst. En de Heer Jezus, de bruidegom in dit hoofdstuk, laat zijn kudde rusten als het heetst op de dag is, als het moeilijk is. En mijn vraag aan mijzelf en u vanmorgen is, in hoeverre is de Heer Jezus uw ware, werkelijke rust, te midden van al deze moeilijkheden in onze levens, in de wereld? En het boek Hooglied, dat spreekt over de bruidegom en de bruid. De Bijbel zegt in Romeinen 15, vers 4, alles wat van tevoren geschreven is, is voor ons geschreven. Wat wij door de hoop zouden volharden, zouden vasthouden aan het geloof. Alles, dus ook dit hoofdstuk is geschreven voor u en voor mij. Het gaat allereerst over Salomo, dat begint in vers 1. Die liefde had opgevat voor dat ene speciale meisje, een eenvoudig meisje. Het is een boek wat de liefde beschrijft tussen man en vrouw. We kunnen daar heel veel van leren in onze huwelijken. Het is een boek dat de liefde beschrijft van de Messias voor het Joodse overblijfsel van de eindtijd straks. Maar het is ook een boek dat de liefde beschrijft van de Heer Jezus voor zijn gelovigen, voor zijn kinderen. Voor u en mij. En als u even kijkt naar het vers 2, dan ziet u daar dat het boek gelijk begint met het verlangen van de bruid. En laten we deze morgen daar even onszelf voor invullen, dat mag hoor. Het verlangen van u en van mij om de liefde van de Heer Jezus, om zijn persoonlijke aanwezigheid in onze levens daadwerkelijk te ervaren, te kennen. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Dat is een verlangen dat ogenblikkelijk uitgesproken wordt door de bruid. Je zou kunnen zeggen door de gelovigen van deze tijd. Heer Jezus, ik zal niet rusten al totdat ik uw liefde echt werkelijk ervaar in mijn geest, door het geloof. De werkelijke, persoonlijke ervaring van zijn liefde is het ware geheim van iedere godsvrucht. Anders gezegd, de Heere God zoekt mensen, ook hier in de omgeving, die hem dienen. Maar het geheim daarvan is de liefde die hij ons gegeven heeft in zijn zoon. Maar als wij die liefde niet echt daadwerkelijk kennen, als het alleen maar uit een boekje is, dan heeft het geen effect op ons. Dus laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond is de uiting, de roep van de bruid, van u en van mij, hoop ik, naar de ervaring van wie de Heer Jezus is. Wat zijn werk op het kruis daadwerkelijk betekent, waar hij zijn liefde voor de zijnen tot het einde heeft betoond. Efeze 3 vers 19 zegt, te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Paulus schrijft in Galaten 2 vers 20, voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En dan komt er, die mij heeft lief gehad, heel persoonlijk, laat hij mij kussen. En zich van mij heeft overgegeven. Kent u dat of niet? Is dat uw verlangen? Is uw verlangen om de Heer Jezus te kennen en zijn liefde te pakken? Opdat er in uw leven een vrucht is voor hem. Dat is heel wat anders dan dat u een religie navolgt of een traditie. De ware rust vinden wij als we de Heer Jezus echt gaan kennen. En dat is een levenslang groeiproces. Waarom heeft zij dit verlangen? Nou, daar staat achter. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Nou, wijn is symbool voor alle vreugde in deze wereld. Er zijn heel veel leuke dingen in deze wereld. Hobby's, eten, drinken, gezin, familie. Maar de gelovige die durft te zeggen, kan zeggen, ja, maar de liefde van de Heer Jezus gaat dat alles te boven. Dat is degene die zegt, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Laat hij voor mij boven alles uitstijgen. Dat is omdat zij heeft gezien, ik hoop u ook, dat zijn liefde het allerbeste is, beter dan alle vreugde van deze wereld. En u mag genieten van alle aardse dingen. Maar heeft u al ontdekt dat zijn uitnemende liefde beter is dan wijn? Heeft u dat al gezien? Wie is dan de Heer Jezus voor jou, voor mij? Uw zalfoliën spreekt van de Heilige Geest. Alles wat hij deed op aarde was door de Heilige Geest omgeven met een heerlijke geur. Zijn woorden waren volmaakt. Zijn daden waren perfect. In hem was geen zonde, hij deed geen zonde. En op het kruis heeft hij zijn liefde betoond door zich te geven voor jou en voor mij. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Door de eeuwige geest zichzelf aan God geofferd, zegt Hebreeën 9 vers 14. En de bruid heeft dat gezien. Ze zegt, uw zalfolieën zijn heerlijk van geur, vers 3. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Afgelopen week hadden we een Bijbelavond over Leviticus 2. Dan gaat het over het graanoffer, spreekt ook van de Heer Jezus. En er staat daar dat als iemand zo'n offer wilde brengen, dan moest het vermengd zijn met olie en bestreken met olie. Vermengd betekent hij is door de Heilige Geest verwekt. Lucas 1, vers 35. Maar bestreken met olie betekent toen hij gedoopt werd in de Jordaan, toen kwam de Heilige Geest als een duif op hem neer en God heeft hem toen gezalfd met de Heilige Geest. Ook nog eens een keer. En de bruid bewondert dat in hem. U mag zich verheugen als u de evangelie leest over de Heer Jezus. Hoe wist zij dit nou? Hoe wist zij nou dat zijn naam een uitgegoten zalfolie is? Nou, ze zegt in vers 4, de koning, moet je opletten, dit is heel mooi, daar word ik heel blij van, ik hoop u ook, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Zij heeft iets gezien van hem, omdat ze in zijn nabijheid, in zijn privévertrekken is geweest. Nou, de Heer Jezus heeft u in de sfeer gebracht van het huis van de Vader. Hij heeft u in gemeenschap gebracht met zijn eigen Vader. Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Hij heeft u gebracht in zijn binnenkamers, weet u dat? U bent niet alleen gered en verlost als u gelooft in de Heer Jezus, maar u bent ook aan het hart van God de Vader gebracht. We hebben het net gezongen, Abba Vader, de geest van het zoonschap is in onze harten uitgestort. Wij zijn in de binnenkamers gebracht van de koning. Dat is niet in de troonzaal, maar in de kamers van de Vader. De Heer Jezus zegt, als ik u een plaats heb bereid, zal ik komen en u tot mij nemen. Johannes 14. Ik zal u tot mij nemen, opdat u mag zijn waar ik ben. In de binnenkamers van het huis van de Vader. Er zijn vele woningen. Daar mag u straks zijn, ik ook. Maar de bruid zegt hier, ik ben daar al geweest. Ik heb daar al iets van geproefd. En daarom heb ik gezien dat zijn naam een uitgegoten zalfolie is. Dus niks te vergelijken met hem in deze wereld. De Bijbel zegt in Efeze 1 vers 6 dat God de Vader ons heeft begenadigd in de geliefde. Hij heeft ons op dezelfde plek voor zijn hart gezet als de Heer Jezus als mens is. Verheerlijk mens. Anders vertaald, u bent aangenaam gemaakt in de geliefde. U bent gebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde en u bent het voorwerp geworden van de liefde van God de Vader. In de binnenkamers van de koning. Doet dat u nog wat? Zegt u dat nog wat? Zegt mij dat nog wat? Als wij in die binnenkamers zijn, kunnen wij ons nooit meer thuis voelen in deze wereld, broeders en zusters. Dan zijn we vreemdelingen en bijwoners hier. Want ik hoor hier niet. Ik vind de binnenkamers van de koning veel fijner om te zijn. En ik proef daar wat van als ik de Bijbel open en ik lees iets over wie de Heer Jezus is. En dan zegt ze, trek mij mee. Zie je dat? Vers 4. Ik wil zo graag, als ik in een samenkomst kom, of op een Bijbelavond, of waar dan ook, wil ik zo graag meegetrokken worden achter hem aan. Ik wil iets van hem proeven. Zodat ik hem ook mag volgen als een leerling, een discipel. De Heer Jezus had heel veel volgelingen. In Johannes hoofdstuk 6. Maar als hij dan zegt, als je niet mij eet en mijn bloed drinkt, heb je geen leven in jezelf, dan gaan heel veel discipelen weg. Maar dan blijven er maar 12 achter. Dan zegt de Heer, wil je ook niet soms weggaan? Dan zegt Petrus, ja, maar u hebt woorden van eeuwig leven. Trek mij mee, achter u aan, daar wil ik zijn. Nou leest u nog even mee wat er dan staat in vers 4b. Laten wij ons verheugen en ons, dat is ineens meervoud, ziet u dat? Eerst zegt ze, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Dat is heel persoonlijk, het verlangen om de Heer Jezus beter te leren kennen. Maar dan verderop is het, laten wij. Ze is in de gemeente, laat ik het even toepassen op onszelf, meerdere mensen tegengekomen met datzelfde verlangen. En dan zegt ze, laten wij ons samen verheugen en ons in u verblijden. Zoals Paulus aan de Filippenzen schrijft, verblijdt u in de Heer te alle tijden. Als u hier samenkomt op de zondag, ochtend of avond of door de weeks, en u hoort niets van de Heer Jezus, dan kunt u zich ook niet in hem verblijden. En dat is het verlangen van een gelovige die iets geproefd heeft van de schoonheid, van de voortreffelijkheid, van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Toen ik tot bekering kwam in 1993, toen vertelde een buurman tegen mij over de Verlosser. En het was voor mij alsof er een wereld openging. Dat er iemand is geweest die mijn zonde heeft gedragen. Maar later moest ik leren dat hij niet alleen mijn verlosser is, maar ook mijn leven. Dat is iets lastiger om te pakken. Trek mij mee, weet je wel. Laten wij ons samen verheugen in u en ons in u verblijden. En dan staat erachter, Laten Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen. Let op wat er staat. Boven de wijn, want herinnering, dat duidt op steeds weer elkaar naar het woord van God brengen. Want daar schrijft ook de apostel Petrus en de apostel Judas over in herinnering brengen. Want wij zijn zo makkelijk om het weer te vergeten. We gaan morgen weer naar ons werk of op vakantie. En het fladdert zo weer weg. En heb je elkaar weer nodig om elkaar te wijzen op het woord van God? Laten wij in herinnering brengen. Oh ja, de Heer Jezus, Hij is het. Bij Hem moeten we zijn. Boven de wijn, boven alles hier beneden. Zoals Maria aan de voeten zat van de Heer Jezus. En alles even vergat. Zo mag u ook u verblijden in Hem. Door het woord van God te lezen. Door in herinnering te brengen wat Hij gedaan heeft. Doe dit tot mijn gedachtenis, het avondmaal. Iedere keer weer aan Hem denken. Anders verwatert het gewoon. Geldt voor mij ook. En wat gebeurt er dan als je in zijn tegenwoordigheid komt, in de binnenkamers van de koning, als je in hem verblijdt, dan volgt in vers 5, donker van huid ben ik. Dan ga je zien dat je in jezelf geen opties hebt om hem te dienen. Je gaat zien wie je zelf bent. Donker van huid. Ik weet dat er in mij, dat er in mijn vlees geen goed woont. Maar wat staat er dan achter? Bekoorlijk. Veel mensen blijven hangen in het eerste stukje. Ze bewenen hun slechtheid de hele tijd. Maar het tweede stukje, maar bekoorlijk. Wij zijn in hem aangenaam gemaakt in de geliefde. Maar onthoud wel dat je altijd afhankelijk moet zijn van hem, want in jezelf is het niet te vinden. En dan zegt ze, als de tenten van Kedar, dat zijn zwarte tenten. En daarna, als de tentkleden van Salomo, dat is wit. Dat zijn de witte tenten. Dus aan de ene kant, ze weet, als ik in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus ben, dan zie ik mezelf in zijn licht. Daar word ik niet vrolijk van, maar ik mag weten in hem volkomen rein en onberispelijk te zijn door zijn bloed. Wat zegt de Heer Jezus over haar? Kijkt u even mee naar vers 15. Er staat, dat is wat Hij zegt over de gemeente, over de bruid, over u en mij. Als u gelooft in de Heer Jezus, mag u dit op uzelf toepassen. Er staat, even kijken. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven. U bent mooi, mijn liefste. Ja, lieflijk. En in vers 8, allermooiste onder de vrouwen. De Heer Jezus had een parel en hij verkocht alles wat hij had en hij kocht die ene parel, die ene schat. De gemeente is in zijn ogen uniek. En u mag uzelf zo zien in zijn licht. Daar word je toch blij van, of niet? Allermooiste, de Heer Jezus heeft zijn bruid voor zich gezet. En hij reinigt haar door het wassing met het waterbad van het woord. En hij reinigt haar opdat zij zonder vlek of zonder rimpel iets is. Helemaal volmaakt. Een reine maagd. En hij verheugt zich in de gemeente. Hij verheugt zich in zijn bruid. Als je dat beseft, je bent zelf donker van huid, zondig. En toch heeft hij dit gedaan. Wat een liefde heeft hij dan. Toch? Vind je niet? Hoe kan het dan dat wij als gelovigen zo vaak afdrijven en onze vreugde proberen te zoeken in allerlei andere dingen? Boven hem, die zijn leven gaf om ons tot zo'n bruid voor zijn vreugde te maken. En dan zegt ze in vers 7, en ik hoop dat dat ook uw vraag is vanmorgen. Maak mij bekend waar u de kudde weidt. Maak mij nou bekend, waar kan ik u nou echt vinden in de praktijk? Waar is die kudde, waar is die gemeente, waar zijn die broeders en zusters die ook zo'n liefde voor u hebben? Maar vooral, waar weidt u de kudde? En wat nou zo bijzonder is, is dit. Moet u even kijken naar vers 6 op het eind. Want dit is een groot probleem vandaag, waardoor mensen niet kunnen genieten van de Heer Jezus. Ze zegt namelijk in vers 6 op het eind, dat ze haar eigen wijngaard niet bewaakt heeft. We maken allemaal fouten. Ze had gefaald, maar ze blijft niet hangen in zelfbeklag. Heel veel mensen zijn voortdurend met zichzelf en het verleden bezig, wat ze fout gedaan hebben. En verwijten zichzelf van allerlei zaken. Soms gaan ze naar psychologen, psychiaters, om eindeloos maar te spreken over zichzelf en het verleden. Maar zij doet dat niet. Ze beseft dat ze fout zat, maar ze zegt in vers 7, ik wil mij juist naar u uitstrekken. Haar gedachten zijn niet bij zichzelf, bij haar falen, maar bij hem. En onze gevoelens zullen nooit vrede en rust geven. Maar wel als we op hem zien. Het klinkt makkelijk, maar het is het niet. Daarom dit hoofdstuk, daarom vanmorgen en vanavond. Vanavond heb ik het over, hoop ik, als u nou die ware rust nou helemaal bent verloren, als u het kwijt bent geraakt, wat dan? Dit zijn de principes vanmorgen en vanavond is het, ja, maar als het nou helemaal misgegaan is en ik ben het kwijt, dan moet u ook even komen, want dan gaan we uit hoofdstuk 3 kijken en 5, wat, want daar gaat de bruid ook de mist in, wat dan? Maar ze zegt hier, waar laat u de kudde op de middag rusten? Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? Er zijn heel veel metgezellen, er zijn heel veel kerken, heel veel kringen, er zijn heel veel christelijke verenigingen. Maar je kunt er als een gesluierde zitten, als iemand die tradities volgt, die niet uitstraalt, de Heer Jezus werkelijk liefde hebben, dat wil ze niet. Ze wil niet bij de metgezellen zijn, ze wil niet bij de traditionele menselijke instellingen zijn, ze wil bij hem zijn. En dan voor het eerst in vers 8 klinkt de stem van de bruidegom. En daar begint hij met een klein verwijt, ook naar ons soms. Als u het niet weet. Je had het kunnen weten waar ik ben. Want je hebt het hele woord van God gekregen. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Als je dan nog niet weet waar ik ben, oké, dan kom ik je tegemoet. Dat doet hij. Hij is genadig. Ik heb al, weet ik hoe vaak, gedacht, ja, ik heb het alweer verprutst en ik zocht op de verkeerde plek een tijdje geleden, een paar jaar geleden. En dan toch zegt hij, ja, maar als je het nou niet weet, volg dan de sporen van de schapen, dat zegt hij. En dat is mijn les geweest destijds. Volg is letterlijk hier, ga uit. Als je werkelijk, broeder en zuster, wil genieten van de Heer Jezus, dan moet je breken met dat wat een karikatuur van hem maakt. Menselijke systemen, verstikkende tradities, verkeerde denkbeelden over hem. Ga uit, volg de sporen van de schaap. Sporen, oude sporen. De sporen van het woord van God. En het betekent eigenlijk dit. En dat was mijn les toen. Die broeders en zusters die zich aan het woord vasthouden en de Heer Jezus centraal stellen, daar moet je zijn. En het is een enorme bemoediging om zulke mensen te kennen. Zoals Paulus schrijft aan Timotheus: jaagt naar gerechtigheid, vrede en liefde met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. 2 Timotheus 2 is dat, vers 22. Omgeef jezelf met dat soort schapen, die volgens de sporen van het woord van God zich met Christus bezighouden. Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid, toch? Daar is hij te vinden. En dat noemt Paulus in 1 Korinthe 1, vers 9, de gemeenschap die gekenmerkt wordt door de Zoon. Als er een groep gelovigen samenkomt en het gaat niet over de Heer Jezus, is dat niet de gemeenschap van Christus. Dan is het een menselijk iets. Maar God zoekt personen in Oldenbroek die zeggen: ik ga maar met één reden naar de kerk, naar de samenkomst. Dat is dat ik de Heer Jezus wil bedanken voor wat hij gedaan heeft en over hem te leren en anderen te ontmoeten die ook zo'n hart voor hem hebben. Bouw elkaar op, zegt 1 Thessalonicense, hoofdstuk 5. En dan, tenslotte, kijkt u maar even mee. Dan zegt de Heer Jezus: volg de sporen van de schapen. En dan eindigt het gedeelte, wat ik gelezen heb, met een opdracht. Als je eenmaal de Heer Jezus zo kent, en dat is nogmaals, broeders en zusters, een groeiproces hoor. Maar als hij u geraakt heeft, zoals Paulus schrijft in Filippenzen 3, vers 12, ik ben gegrepen door Christus, dan zegt hij tegen u: wijd uw geit. Zorg nou dat je iets uit gaat delen. Zorg nou dat er in je huwelijk, in je gezin, in je betrekkingen, iets te zien is van mijn liefde. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij zijn liefde voor onszelf houden, maar dat de vrucht van de geest is. Deze wereld heeft liefde nodig, de liefde van God. Maar u bent het middel, ik ook. En we zijn zwakke mensen, donker van huid, maar bekoorlijk en, zegt het woord van God, hebben wij de Heilige Geest ontvangen. En de Heer Jezus zegt vanmorgen tegen u twee dingen, als ik het samen mag vatten. Zoek mij, vind mij, zie wie ik ben en deel uit. Opdat er ook rust komt in jouw leven, rust. Ken je dat? Vrede, vreugde, blijdschap. Door het geloof. En dat er in jouw gezin, in jouw huwelijk, in jouw vriendschappen, in je contacten in de gemeente hier, iets zichtbaar wordt van wie hij is. En het gaat met vallen en opstaan hoor. Is helemaal niet erg. Maar dat in ieder geval uw verlangen is. Het zou toch mooi zijn, of niet? Opwekking in Oldenbroek. Niet omdat er allerlei spectaculaire dingen gebeuren, maar omdat er mensen zijn die zeggen: Heer Jezus, dat is mijn enige doel. Hij is mijn vreugde, boven alle wijn, boven alle vreugde hier beneden. En hij is het in wie wij ons verheugen. Zijn naam is een uitgegoten zalfolie. Er komt een rust in je gezin, er komt een rust in je huwelijk, er komt een rust in een onrustige wereld. En ik hoop dat u dat vanmorgen tegen uzelf gaat zeggen. En ik ook. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want hij is het. Hij is het toch of niet? Heer Jezus. En vanavond hoop ik u weer te zien. Net zo vol als nu. Om na te denken over, als het dan even misgaat, als het even scheef gaat. En dat laat God toe hoor. Wat dan? Laten wij ons in hem verheugen. Zijn uitnemende liefde in herinnering roepen. Met recht hebben zij u lief. De mensen hier in Oldebroek, hoop ik, denk ik. Toch? Amen.